Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
het Siewert-interview bij Opeen. Dit was heel onbevredigend.
Dan de werkelijk verschrikkelijke clichés die RTL gebruikt om hun dure nieuwe serie te hypen.
Plus het presentatiedebuut van Thomas van Groningen.
Verder hoe de regering Brussel weer eens misbruikt om plannen er doorheen te drukken.
En een update over deze podcast. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een reactie achter op Spotify of Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Lang verwachte televisie-interview met Siewert afgelopen dinsdag vond het volgens mij plaats bij Opeen. We gaan het bespreken. Wat vonden we ervan?
Ja, het interview kabbelde een beetje voort in mijn ogen. Hij zat 39 minuten alleen aan tafel en nergens zat er echt een verrassende vraag. Er was geen duidelijke insteek of focus tijdens het gesprek. En ik had een beetje het gevoel alsof de presentatoren een lijstje hadden met vragen. En omdat Siewert zo ongelooflijk lang van stof was, alles zo complex maakte, wilden ze steeds heel snel door naar de volgende vraag. En ja, voor mij kwam het ook wel een beetje over alsof dit niet zo goed was voorbereid als bijvoorbeeld het eerdere Jinek-interview met Camille van Gestel. Ja, dus dat vond ik veel scherper en beter.
Vond je het echt niet zo'n goed interview? Je vond het niet dat Thijs en Margie het goed hadden gedaan?
Ik was niet onder de indruk. Nee, ik denk dat ze wel heel erg bekritiseerd werden en hard bekritiseerd werden voor het interview, waarvan ik dacht van nou, zo erg vond ik het ook weer niet. Maar ik dacht niet van, we hebben nu 39 minuten lang echt een heel scherp gesprek gezien. Nee.
Ja, ik zag die kritiek ook. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik vind dat Thijs en Margie het eigenlijk prima hebben gedaan. Ik vond het totaal geen verkeerd interview wat ze hebben afgenomen. Ik zag de kritiek ook, maar ik denk dat een deel van die kritiek gewoon voortkomt uit het feit dat mensen het onbevredigend vonden. Want ja, er is toch een soort van hoop dat Siewert klem wordt gezet en dat hij met een mond vol tanden staat. Of dat hij misschien halverwege het interview tot het besef komt dat hij inderdaad dingen verkeerd heeft gedaan en dat gaat opbiechten. Ja. Maar ja, die kans is natuurlijk niet zo groot. Dat gaat niet gebeuren. Maar ik vond dat Thijs en Margie de vraag hebben gesteld die ik als kijker wilde weten. Ik vond het goed om even te beginnen bij de vraag van hoe gaat het nou met hem? Daar was ik ook wel benieuwd naar, want die mediastorm van de afgelopen paar jaar, dat is natuurlijk wel heftig. Dus je bent wel benieuwd wat dat met iemand doet. En ook de vraag over, is het niet gek dat hij weer gewoon aan het twitteren is? Dat is ook wel een klein beetje een vraag die ik had. Dus ik vond het wel goed dat ze niet alleen maar heel erg tot in detail zijn gegaan. Daar dient de rechtszaak ook voor die deze week start. Maar dat ze ook die andere vragen hebben gesteld.
Ja, maar ze lieten ook wel dingen liggen waarvan ik het voel van, nu ga je wel heel snel door naar de volgende vraag. Terwijl ik dacht van, hier wordt nu iets gezegd. Daar moet je even doorvragen.
Ja, is dat zo? Ja, kijk, in mijn beleving, ik zag ook wel wat suggesties voor vragen online voorbij komen. En ik denk bij dat soort dingen ook gewoon dat er is geen vraag die je Siewert kunt stellen, waardoor hij met de mond vol tanden staat. Omdat hij een beroepsprater was. Hij zat niet voor niks als student aan tafel bij De Wereld Draait Door om de politiek te duiden, omdat hij heel goed kon praten. En de afgelopen 3 jaar is hij met niks anders bezig geweest dan met zijn eigen verdediging. Dus alle vragen die je mogelijkerwijs kunt bedenken, die heeft hij in zijn hoofd al doorgenomen en daar heeft hij al een mogelijk antwoord op bedacht. Of dat een goed antwoord is of niet, ja, daar kan je natuurlijk zeer over twisten. En ik denk dat ik dat zeker niet op alle punten vond. Maar ik denk dat je hem gewoon niet klem gaat zetten, omdat hij zich er altijd weet uit te praten. Ja. En dat is een beetje het tweede. Of het slim is van Siewert, dat weet ik niet. Want hij gaat steeds in op details. Hij gaat steeds in op de feiten van de zaak. Voor mijn gevoel was dit een interview wat aan de kant van Siewert te veel logos had en te weinig pathos. En ik denk dat we gewoon de fase voorbij zijn, dat het alleen maar gaat om de feiten. Er is een boek over geschreven, er zijn zoveel journalistieke producties over die hele Siewert-deal geschreven. Dat voor mij, ja, de feiten staan vast. En voor mij is mijn oordeel daarop gebaseerd ook een beetje vaststaand. En dat is dat uit alles blijkt dat hij de indruk heeft gewekt dat het om niet was, terwijl het om 9 miljoen was. En als hij nou dingen daar aanhaalt die ervoor zorgen dat al die journalistiek in een ander daglicht komt staan, dat dat allemaal niet blijkt te kloppen, dan zou ik mijn oordeel kunnen herzien. Maar ja, dat heb ik gewoon niet gehoord in dat interview. Dus ik denk gewoon dat dit interview mij niet anders laat kijken naar Siewert.
Nee, je had meer emotie verwacht, hè? Dus pathos. Ja,
veel meer.
Je wilde iets voelen bij het verhaal in plaats van alleen maar nog meer details over die hele zaak te horen.
Ja, want ik denk die details, ik zit daar persoonlijk ook niet meer in, eerlijk gezegd. Ik heb ook zoiets van dat geloof ik al. Met een hele complexe deal met zoveel. Er is een onderzoek van Deloitte naar gedaan. Die details die interesseren me ook niet. Als ik Sievert was, ik had het eerlijk gezegd echt anders aangepakt. En als ik gewoon vanuit hem denk, wat ik zou hebben gedaan in die situatie, even gewoon aannemen dat mijn doel is om terug in de gratie te komen van het land. Ik zou gewoon op de eerste vraag van Thijs, die was van hoe gaat het nu met je? Nou, ik zou zeggen van het gaat niet zo goed. En vertellen waarom het niet zo goed gaat. Maar wel zeggen van ik heb tijd gehad om te reflecteren op mijn gedrag. En ben tot nieuwe inzichten gekomen. Inzichten die ik 3 jaar geleden niet had verwacht. Nou, logische vervolgvraag van Thijs is dan, wat zijn die nieuwe inzichten? Nou, dan zeg je van, ik ben tot het inzicht gekomen dat ik de indruk heb gewekt dat deze deal om niet was, terwijl ik er 9 miljoen aan heb verdiend. Dat had ik niet moeten doen. Nou, dan zou ik rechtstreeks de camera inkijken.
Beetje als
en ik
wiegel.
Zou zeggen van, het spijt me. Ik heb u als belastingbetaler voorgeleugen. Die 9 miljoen, dat is uw geld. Daar had ik geen recht op. En het grappige is juist dat hij in dat interview aangaf dat hij bereid was om aan de staat alles, inclusief die 9 miljoen en zijn bezittingen, terug te geven.
Ja.
Als je dat in het begin had gepresenteerd als een grootse daad, ik denk niet dat direct massaal Nederland hem in de armen had gesloten. Ik denk wel dat mensen net wat meer openstaan voor heel veel van de dingen die hij daarna zegt, als hij dit eerst aan het begin had gezegd.
Als hij duidelijk had gemaakt van ik hoef dat geld niet.
Ja, en ik was dan overigens, als dat mijn insteek was, was ik bij Bo gaan zitten in plaats van bij Opeen. Want Bo heeft dan de neiging om een soort van vaderlijke hand op je schouder te slaan. Weet je, die kan dan heel, heel goed meegaan in die emotie. Er is nog een kans dat Bo zegt van nou wat netjes van je Sievert, als een soort van vader die zijn zoon, zijn verloren zoon toespreekt. Nou, dat zou enige potentie hebben om voor een soort van herstel te zorgen op lange termijn van zijn reputatie.
Ja. Dat hij zelf door het stof gaat. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Want ik denk dat dit uiteindelijk toch wel de verkeerde strategie was. Want eigenlijk was het een beetje de strategie van een minister die geen fouten wil maken in een belangrijk debat. Ik moest een beetje denken aan Balkenende tijdens de algemene politieke beschouwingen. Die maar bleef praten en praten en praten. Waarbij de helft zoiets had van, ja, maar wat zeg je nu eigenlijk? Hè? Dus wat is nou eigenlijk hetgene wat je hier wil overbrengen? En ja, een beetje in voetbaltermen, dat voelt een beetje alsof je de heenwedstrijd met 3-0 hebt verloren. Mm-hmm. En vervolgens in de thuiswedstrijd 8 verdedigers opstelt. In de hoop maar geen tegendoelpunt te krijgen. Maar de realiteit voor Sievert was natuurlijk wel dat hij voor dit interview al 3-0 achter stond.
Ja.
Ja, dan kan je niet alleen op safe spelen. Dan kan je niet alleen verdedigen. Dan moet je met een eigen verhaal pakken waarmee je het initiatief pakt in zo'n gesprek.
Ja. Dat sentiment leeft ik bij veel meer mensen. Hè? Dat mensen hem glad vinden. Dat ze zeggen, hij lult iedereen onder de tafel. Hij is natuurlijk, wat ik net zei, een goede prater. Jij hebt ook eens een analyse gemaakt van wat hem nou zo glad maakt. Hè? Wat zijn de trucjes die hij gebruikt in zo'n interview om uiteindelijk de indruk te wekken dat hij volledig 100% gelijk heeft en iedereen het verkeerd ziet?
Ja, er zijn volgens mij 3 dingen die nou maken dat hij zo ongrijpbaar is als talkshowgast. Het eerste punt: Sievert kan als geen ander ingewikkelde zaken simpel maken.
Mm-hmm.
En simpele zaken ingewikkeld.
Ja.
Dat is volgens mij de kern. En kijk, dat eerste, ingewikkelde dingen simpel maken, dat kunnen wel meer mensen op televisie. Ik zou zeggen, dat is een van de belangrijkste dingen die wij leren tijdens een mediatraining bijvoorbeeld. Dat je ingewikkelde dingen gewoon begrijpelijk moet overleggen.
Of uit kunnen leggen. Elke docent natuurlijk. Hè? Je probeert het begrijpelijk te maken.
Precies. En dat tweede, hè, dat je simpele zaken ingewikkeld maakt, ja, dat is nou juist een populaire strategie in de politiek. Ik moet
en
dan
ook
Eugene
Akkiol paste dat overigens toe onlangs met zijn ding. Toen hadden we het ook over if you can't convince them, confuse them.
Klopt, ja. En ik associeer het heel erg met de politiek. Hè. Dus Mark Rutte die houdt er wel van als hij dan een vraag krijgt om dan die vraag een beetje in twijfel te trekken of het heel ingewikkeld te maken. Ik heb ter voorbereiding op deze podcast is het interview bij Buitenhof van 2 jaar geleden teruggekeken, waarbij Sievert daar zat met het Van Huis.
3 jaar geleden en zelfs.
Het meest gebruikte zinnetje in die uitzending was, het ligt net iets anders dan u zegt.
Ja.
Dat bleef Sievert maar herhalen. Het ligt net iets anders dan u zegt. En ja, eigenlijk ontregelt hij dan al direct de vraag door die vraag in twijfel te trekken en de bal terug te kaatsen. Dat maakt het lastig om hem te interviewen, want je krijgt al snel een discussie over details. Nou, die discussie win je niet. Want nou, je gaf het al aan, Siert is hier al 4 jaar fulltime mee bezig.
En ik denk zelfs dat het effect, ja, maar ik denk ook dat het effect is dat door dingen complexer te maken, betekent het dat je als toehoorder meer mentale energie moet besteden aan het proberen grip te krijgen op waar de discussie over gaat. En dat doe je als het echt heel belangrijk is. Maar ja, heel vaak denken mensen ook van het zal wel. En dan schakelen als het ware uit, dan letten ze daar niet op. Dus door bepaalde dingen complex te maken, zorg je dat je daar de aandacht van kan afleiden.
Ja, en wat Twan Huis goed deed, hij merkte dan bijvoorbeeld op, we dwalen af. En bracht hem direct weer terug tot zijn oorspronkelijke vraag. En daarmee bereikte hij toch wel dat Siewert meer vragen beantwoordde. Ja, dat lukte in het gesprek bij Opeen minder goed. Even als voorbeeldje van hoe Siewert simpele dingen ingewikkeld maakt. De simpele versie van het verhaal is, Siewert is miljonair geworden van ons belastinggeld.
Ja.
Hè, dat is gewoon de essentie. Wat Siewert dan zegt is, ja, wij hebben een privaatrechtelijke overeenkomst met een zorggroothandel die in handen is van Amerikaanse private equity investeerders. Ja, de samenleving zat in zekere zin aan tafel, maar ook weer een beetje niet. Want enerzijds dit, anderzijds dat. En dan ben je op een gegeven moment 5 minuten verder.
Ja.
En dan ben je al verloren waar het nou eigenlijk om gaat. En juist dat soort simpele dingen maakt hij dus ingewikkeld. Zelfs bij het hele verhaal rondom om niet.
Ja.
Om niet, dat is ook weer natuurlijk een iets dat, dat heeft hij steeds geclaimd. Dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld, maar hij maakt het wel ingewikkeld. Van ja, dat is een frame, dat is steeds hetzelfde fragment dat je nu herhaalt. Terwijl, ja, dit was een consequente uiting van hem. Het is niet alleen dat fragment. Hij heeft het in heel veel plekken in de media, ook op Twitter heeft hij het in allerlei plekken heeft hij het benadrukt. Maar goed, als je daar dan een discussie over krijgt, dan krijg je snel een saaie, technische, ingewikkelde discussie, waardoor de presentator ook verder wil.
En ik denk dus niet dat dit een techniek is die Siewert nou echt helpt in deze situatie. Want ik denk dat er eigenlijk helemaal niet zoveel mensen zijn die zeggen van nou, het is allemaal oké. Dat is niet het effect. Maar het kan soms een techniek zijn om de indruk te wekken dat het wel goed zit. Maar nogmaals, of het deze keer effectief is geweest, dat weet ik niet. Maar het geeft in ieder geval aan dat hij een gladde spreker is. Dit was techniek 1. Laten we naar de tweede gaan, Lars.
Ja, hij weet het gesprek heel goed weg te sturen van onderwerpen waar hij het liever niet over heeft. Want kijk, een cruciale vraag was natuurlijk van waarom was je niet eerlijk over je commerciële activiteiten? En wat Siewert vervolgens consequent deed, is dat hij een draai maakte naar die ene overheidsdeal. En heel veel details over die overheidsdeal gaf. En daar moest hij vertrouwelijk over zijn, dat zou hij niet opnieuw doen. En dan kwam hij met een heel verhaal erover. Daar zijn ook de nodige kanttekeningen bij, want bijvoorbeeld de Volkskrant publiceerde eerder dat het juist Siewert zelf was die aandrong op die vertrouwelijkheid van de deal. Maar het lijkt al heel snel alsof al die commerciële activiteiten van Siewert eigenlijk maar met één deal te maken hebben. En dat is niet zo. Follow the Money legde in juli 2021 bloot hoe heel veel zorginstellingen zich bedrogen voelen door Siewert. Want die belden of mailden Stichting Hulptroepen voor een grote order en kregen vervolgens een voorstel met overal hulptroepenlogo, slogan daarvan, producten met een link naar de website van de stichting. Zelfs op de laatste pagina stond Siewert at hulptroepen.nu als degene die de afzender was van het voorstel. En op die manier heeft hij waarschijnlijk miljoenen aan orders winstgevend gemaakt, terwijl de klanten die zaken deden dachten dat ze met een non-profit te maken hadden. Dat is natuurlijk iets wat net zo'n probleem is als die ene overheidsdeal. En daar had hij het nooit over.
Precies, want jij zegt dus inderdaad, het gaat voornamelijk bij hem over die overheidsdeal. Daar wilde hij het liever over hebben. Dat is in ieder geval in zijn ogen iets beter voor hem dan al die commerciële activiteiten.
En bij die overheidsdeal kan je zeggen van ja, daar mocht ik misschien niet zoveel over zeggen. Maar bij al die andere commerciële activiteiten, daar geldt dat argument helemaal niet. Er was geen enkele reden waarom je niet totaal eerlijk kon zijn over al die andere commerciële activiteiten en dat met het publiek had moeten delen.
Ja, dan de derde. Wat is de derde techniek?
Hij weet perfect hoe je de waarheid versluiert. Dus er zijn heel veel kleine dingetjes. In het FD-interview zei hij bijvoorbeeld van ik leef van 15 euro per week. Nou, welk beeld krijg jij dan, Victor, van iemand die van 15 euro per week leeft?
Bijna iemand die op straat leeft, in bittere armoede in ieder geval.
Ja, iemand die misschien net havermout kan kopen en met dat water dat aanlengt, zodat hij nog iets van eten op tafel heeft. Vervolgens kreeg je ook de vraag bij Opeen van leef je van die 15 euro? Toen reageerde hij van, zo zou je dat wel kunnen invullen, ja?
Ja, wat eigenlijk gewoon een andere manier is om te zeggen van, het zit toch helemaal anders. Want het bleek anders te zitten natuurlijk, hè, deze 15 euro.
Zijn vriendin betaalt feitelijk alles. Ja, dus hij heeft misschien wat zakgeld, zodat hij biertjes kan kopen van 15 euro voor 15 euro per week daarbovenop. Maar ja, het is echt niet zo dat hij alleen maar oud brood en havermout eet. En af en toe daar langs de vuilnisbakken gaat om daar nog wat eten uit te vissen. Nee. Hij vertelde ook bijvoorbeeld schaamteloos hoe hij bij mediaoptredens eerder vertelde dat het om niet was, omdat hij daar alleen maar vragen kreeg over de stichting. En dat vind ik ook zo'n verhaal van, kijk, Victor, jij hebt een mooie auto. Stel nou dat ik jouw auto leen. En op een gegeven moment, dan breng ik hem weer terug. En jij vraagt van, reed hij een beetje lekker? En dan zeg ik, ja, ja. En waar staat hij? Ik zeg, nou, ik heb hem naast je huis neergezet. En ik ga weer naar huis. En de volgende ochtend ontdek jij dat je auto totaal los is. Dan ben je redelijk pissig. Zeker als ik dan vervolgens zeg van, ja, maar je hebt niet gevraagd of de auto nog of die nog een beetje heel was. Ja.
Had je dat maar moeten? Nee, ja, precies. Ja, exact.
Maar dat zijn natuurlijk dingen die je er ook bij moet vertellen, zonder dat je expliciet die vraag krijgt. En dat is volgens mij hier het hele ding.
Maar dat is natuurlijk ook de kern van het verwijt. Want hij heeft een indruk gewekt dat het om niet was. En dat zat niet alleen in het feit dat hij oneerlijk was over vragen die hij kreeg, maar ook wat hij heeft verzwegen. Hè? Want dat is natuurlijk ook wat er vaak in de praktijk gebeurt. Mensen verzwijgen dingen.
Ja, en dat gebeurt op heel veel manieren. En ook na het Deloitte-rapport zei hij, ik ben vrijgepleit.
Ja.
En hij roept doorlopend dat hij niks liever wilde dan echt compleet transparant zijn.
Ja.
Ik ben eens dat Deloitte-rapport ingedoken. En wat zie je dan in de bijlagen staan? Dat de werkelijkheid is dat Deloitte allemaal zaken niet kreeg van Sievert. Dus zij kregen geen inzage in de financiële administratie van alle aan hem gerelateerde entiteiten.
Nee,
geen inzage
dat
in de financiële administratie van wat dan ook.
Ingaan, want ik denk dat mensen dat ook wel geloven en denken van het zal allemaal wel. Je kunt het overal terugvinden. Hij is handig in het inderdaad anders presenteren van de werkelijkheid. En dat zal hij ongetwijfeld anders zien. Maar dat betekent dat het niet altijd goed, dat je het helemaal kunt vertrouwen. En die 15 euro vond ik eerlijk gezegd ook wel een klein beetje een blunder. Dat zei hij voor het eerst natuurlijk in dat FD-interview. Niet zo handig als je geloofwaardigheid al op het spel staat door dat dan weer te gaan roepen.
Maar goed, dat zijn dus drie dingen die Sievert doet die hem ongrijpbaar maken als talkshowgast. We hebben overigens een aantal vragen aan Sievert zelf voorgelegd. Want we
wil je weten van hem?
Ik ben benieuwd hoe hij zelf het op één interview heeft ervaren. En ook bijvoorbeeld die vraag over de andere commerciële activiteiten, waarom hij daar dan niet op zijn minst transparant over is geweest. Maar hij reageerde wel, maar hij stelde dat hij het te druk heeft en daarom kiest om niet te reageren.
Oké. Goed, nou ja, gemiste kans voor Sievert zou ik zeggen. Dat zou een beetje mijn conclusie zijn. Nou ja, goed, daar laten we het in ieder geval voor nu maar eens even bij. Er komt een nieuwe serie op Videoland. Gisteravond ging die in première op RTL 4. Alleen de eerste aflevering wordt lineair uitgezonden. De rest, dat staat allemaal online. Een groot prestigeproject van Peter van der Vorst, de serie Maxima. Kijk je ernaar uit, Lars?
Er werd steeds geclaimd van dit is eigenlijk on-Nederlands. Een grote serie. Nou, je ziet wel dat ze er moeite, tijd en geld in hebben gestoken. Dus ik vind het wel leuk dat dit soort dingen ook in Nederland ontwikkeld
vond ik
worden.
Ook wel. Ja, ik zou hem ook best wel willen zien. Dus ik denk dat ik hem ook wel ga kijken. De Mediameid had in een podcast over, want een van die twee was op de première aanwezig. En Peter van der Vorst sprak daar de actrice toe die de hoofdrol speelt, die dus Maxima speelt. En hij zei het in het Engels, omdat er dus ook Engelstalige acteurs in die serie meespelen. Hij zei de volgende zin, en ik moest direct toen ik die zin hoorde, ik ging bijna over mijn nek. Ik dacht echt van, als je dit uit kunt spreken zonder te kokhalsen, dan is er gewoon iets grondig mis met jou. Hij zei het volgende. Maxima is the queen of the Netherlands, but you are the queen of Videoland.
Ja.
Ik heb daar toch echt heel veel moeite mee dat er zo met zoveel bombastisch taalgebruik wordt gesproken over alles. Dat komt op mij zo onoprecht over. En daardoor heb ik er altijd een beetje een ongemakkelijk gevoel bij.
Ik dacht dat Patty Bart de queen of Videoland was op dit moment.
Nou, die serie die was niet echt een grote hit. Ook niet echt een grote flop, maar ook zeker niet echt een grote hit. Dus op dit moment zeker niet.
Maar jij zei, er zijn heel veel marketingclichés die worden uit de kast getrokken. Wat werd er nog meer geroepen?
Nou, ik heb er drie ook hier weer even uitgehaald om eens even gewoon wat te fileren eigenlijk. En de eerste die ook heel veel werd genoemd door RTL in alle persberichten was, deze serie is nu al verkocht aan het buitenland. En dat klinkt natuurlijk super indrukwekkend. Ze hebben ook een lijstje van en Duitsland, Latijns-Amerika, Kroatië, Oostenrijk, Israël, Letland, Slowakije. Je denkt echt bij jezelf, wauw. Ja. Internationale interesse in deze serie. Wat ongelooflijk indrukwekkend.
Ja.
Maar als je daar wat verder over nadenkt, dan is dat eigenlijk een stukje minder indrukwekkend. Want in het tijdperk van streamingsdiensten zijn de kosten natuurlijk niet zo heel erg hoog om dat maar gewoon op je streamingsdienst te zetten. En als daar, weet je wel, twee man en een paardenkop naar kijkt, ja, dat maakt dat niet zo verschrikkelijk veel uit. En Als je dan bedenkt dat hij gewoon aan de Duitse RTL is verkocht. Hè? Dus dat is de streamingdienst daar. De Duitse Videoland heet RTL Plus. Peter van der Vorst heeft natuurlijk gewoon met zijn Duitse collega gebeld. En heeft waarschijnlijk gezegd van... joh, wij hebben een serie die wij groot in de markt willen zetten. Kunnen jullie die niet even voor een happenkrats aankopen? Zet hem maar gewoon vrolijk op je streamingsdienst. Dan kunnen wij zeggen dat hij nu al internationaal verkocht is. Is goed voor onze promotie. En nou ja, je hebt voor een happenkrats een serie op jouw streamingsdienst. Er staan ook heel veel series op die streamingsdiensten... die totaal niet veel bekeken worden.
Of je kan natuurlijk een deal afspreken... waarbij het bedrag dat je krijgt afhankelijk is... van het aantal mensen dat gekeken heeft...
Ja.
Ik weet niet hoe dat gaat bij streaming, maar ik kan me heel goed voorstellen dat bij televisie wil je gewoon een groot bedrag hebben voordat je het überhaupt daar mocht uitzenden. Maar bij streaming kan je ook gewoon zeggen van betaal per view.
Het zou best kunnen inderdaad, ja. Ja, waarom niet inderdaad? Lijkt me inderdaad totaal niet onlogisch. Maar kijk, het punt in het tijdperk van streaming, er zijn niet zo heel veel extra kosten van zo'n serie op je streamingsdienst zetten. Dus de uitspraak verkocht aan het buitenland betekent in werkelijkheid eigenlijk nog helemaal niks. Dus daarvan was ik gewoon echt aanzienlijk onder indruk. En RTL Duitsland is natuurlijk eigendom van RTL Group. En dat is natuurlijk één bedrijf. Dus feitelijk gaat als er geld is betaald van de ene zak naar de andere zak van de RTL Group. Ik ben hier niet verschrikkelijk van onder de indruk. Tweede wat wordt gezegd, het is van internationale allure. Ja, dat wordt heel veel gezegd. Er wordt suggestie wordt gewekt, het is een soort van Nederlandse versie van The Crown. Ja. En het punt is, als je daar ook wat verder over gaat nadenken, dan valt dat eigenlijk zwaar tegen. Want biografische drama's over royals zijn een internationale trend. Dus inderdaad, Netflix heeft The Crown gemaakt over Elisabeth. In Duitsland is er een serie gemaakt over Sisi. En in Nederland wordt er een serie gemaakt over Maxima. Waarschijnlijk over 5 jaar zijn er in tal van andere landen nog 10 of 20 van dit soort series gemaakt.
Ja.
We lopen gewoon mee in een internationale trend. Maar het is natuurlijk niet heel erg dat het voor je spreekt als je in een persbericht gaat zeggen van wij lopen mee met een internationale trend waar iedereen nu snel opspringt. Dus komen we met de serie over Maxima. Dat, dus je zegt het is van internationale allure. Maar in werkelijkheid, dat valt flink tegen.
Ja, is natuurlijk ook wel internationaal makkelijker te verkopen als je iets doet over het Koningshuis dan wanneer je de Joodse Raad probeert te verkopen in het buitenland. Hè? Ja. Want ik denk dat er toch heel veel mensen in Latijns-Amerika daar minder geïnteresseerd in zullen zijn.
Dat denk ik ook inderdaad. De Gooise Vrouwen natuurlijk precies hetzelfde. Ik denk niet dat je dat zo snel in het buitenland gaat verkopen omdat het wat meer cultuur gebonden is. Maar goed, dit was inderdaad marketingcliché nummer 2. Dan is de derde, en dat is wel mijn favoriet. Het tweede seizoen is al besteld voor de eerste is uitgezonden. Of in ieder geval online is gezet. En dit is natuurlijk een manier om aan te geven dat je echt super veel vertrouwen hebt in een serie. De NPO heeft het ook gedaan onlangs bij de serie van Eva Krutsen die Bodem genaamd is. Het is een manier om te zeggen wij hebben er super veel vertrouwen in. Dus op de première van Maxima werd bekendgemaakt dat er inderdaad een nieuw seizoen is besteld. En vroeger, als in 10 jaar geleden, werd dat inderdaad ook wel gedaan. En toen was het oprecht. Dus The Crown kreeg bijvoorbeeld in 2020 te horen, voor het vierde seizoen werd uitgezonden of op Netflix werd gezet, dat er een vijfde en een zesde seizoen kwam. Maar ja, dat was een succesvolle serie. En dan op een gegeven moment wil je duidelijk maken aan de schrijvers wanneer ze het verhaal afgerond moeten hebben. Dus dat geeft je de kans om alles goed uit te stippelen tot de laatste aflevering. Het voorkomt een beetje dat je ineens heel snel naar het einde moet toewerken. Dus dat is heel begrijpelijk. Maar tegenwoordig wordt het door streamingsdiensten heel vaak gebruikt als een soort van marketing tool. En dat doen ze hier ook. En het betekent namelijk helemaal niet dat er een tweede seizoen gaat komen. Want in Amerika is de term voor het opnieuw het bestellen van een serie dat je hem renewed. Maar er is ook inmiddels de term unrenewed. Dus als die eerst renewed is, maar als die toch qua kijkcijfers blijkt tegen te vallen, dan wordt die snel unrenewed. En daar hoor je dan met een persbericht natuurlijk weer helemaal niks over. Dat hoor je later ergens achteraf. Maar dat kan natuurlijk ook gebeuren met Maxima. Dus er is een tweede seizoen besteld, maar als dit zwaar tegenvalt, ze zeggen dat het een dure serie is, dan kun je een tweede seizoen op je buik schrijven. Dat gaat er dan natuurlijk echt helemaal niet komen. Dit is gewoon een marketing tool om aan te geven dat we deze serie allemaal massaal moeten kijken.
Ik denk overigens wel dat ze blij kunnen zijn met de marketing. Want ik kwam het echt overal tegen in de kranten. Er werd veel over geschreven. Het viel mij op bijvoorbeeld dat recensenten, dat die heel veel recensies erover hebben geschreven. Terwijl geen enkele recensent meer afleveringen heeft gezien dan de eerste 2.
Nee.
Je moet toch wel de hele serie zien voordat je een goede recensie kan schrijven over het hele eerste seizoen. Ik had ook wel het gevoel van, is het erg dat dit soort clichés gebruikt worden? Want je moet natuurlijk opboksen tegen Netflix en die grote Amerikaanse partijen. Je kan natuurlijk ook wel Peter van der Vorst prijzen voor het feit dat hij met dit soort slimme clichés reuring probeert te creëren over een oer-Nederlands tv-product.
Ja, het komt alleen op mij altijd zo onoprecht over. Nee, maar ik heb er niet eens een verschrikkelijk groot probleem mee. Want ik zeg niet dat het een soort van maatschappelijke misstand is. Hè? Ja. Alleen heel veel van die clichés, als je er gewoon langer over gaat nadenken. Het zijn natuurlijk dingen die heel veel gebruikt worden om dit soort series in de markt te zetten. Als je er wat langer over gaat nadenken, is er best wel veel op af te dingen. En dat is een beetje wat ik hier probeerde wel te laten zien, zeg maar. Ja. Maar ja, is het erg? Nee, ja, dit is geen maatschappelijke misstand inderdaad. Nee.
En als jij directeur van RTL was geweest, had jij hetzelfde gedaan?
Ja, maar dat geeft ook wel aan waarom je toch altijd een stukje van je geloofwaardigheid inlevert. Die Peter van der Voorst wel had toen hij journalist was. Die hij niet meer heeft als je directeur bent van een bedrijf. Want dan moet je ineens graag gedragen als een cheerleader.
Okay.
Als journalist had hij nooit gezegd, you are the queen of Videoland. Die had zichzelf echt wel drie keer op zijn hoofd getikt voordat hij dat had gedaan.
Genoeg over Maxima. Laten we het gaan hebben over Vandaag Insight. Want er was natuurlijk een behoorlijke racisme-rel die we ook vorige week besproken hebben. Deze week was er de nasleep daarvan. Wat viel jou op?
Nou, een paar dingetjes. Sowieso is Pieter Koblenz trouwens weer terug. En uitgerekend in de week waarin hij terugkwam aan de bar, zijn Sam en Merel een week lang afwezig. Volgens mij is het in de geschiedenis van Vandaag Insight nog nooit eerder gebeurd dat zowel Sam als Merel een week lang niet in dat programma te zien zijn geweest. Soms was de een op vakantie en zat de ander er twee keer. Maar meestal zitten ze er elke week beide wel een keertje. Dus dat roept natuurlijk wel direct vragen op.
Omdat er wel heel veel politiek nieuws was natuurlijk deze week.
Zeker, ja, absoluut. Nee, er was heel veel politiek nieuws. Ja, alle reden om ze daar absoluut aan de bar te hebben. Kijk, zijn ze gecanceld? Er werd heel uitdrukkelijk bij Vandaag Insight gezegd dat ze dat niet zijn. En dat dacht ik inderdaad ook helemaal niet. Wat ik wel denk dat er aan de hand is dat er natuurlijk een beetje een conflict is geweest tussen Merel en Johan en in mindere mate Sam en het VI-trio. En wat ik denk dat ze bij Talpa wel hebben gedacht is van, we moeten eventjes zorgen dat we de emoties wat laten bedaren. Dus laat ze maar eventjes deze week niet aanschuiven om te voorkomen dat het uit de hand gaat lopen. Want daar hebben ze bij Talpa natuurlijk niet zo heel vreselijk veel belang bij. Als daar ruzie ontstaat en ze moeten een andere politiek duiders zoeken en dat soort dingen, dat kan allemaal alleen maar heel veel gedoe opleveren. Maar ik denk ook eerlijk gezegd dat ze ook niet gecanceld hadden kunnen worden zonder dat er bij de kijkers van het programma echt heel veel ophef en kritiek zou zijn. Want ik vond het ook echt opvallend om te zien hoeveel steun er was voor Merel en Sam. RTL Boulevard heeft het bijvoorbeeld voor ze opgenomen. Ook Angela de Jong heeft het voor ze opgenomen. Eigenlijk is het gewoon zo dat Johan Derksen compleet in zijn hemd wordt gezet door de jonge honden van zijn programma. Merel heeft deze confrontatie glansrijk gewonnen. Net zoals zij eerder confrontaties met Johan heeft gewonnen. Ik denk dat als Johan en de rest van het VI-trio zou zeggen van, Merel en Sam zijn niet meer welkom, dat er echt heel veel protest zou komen vanuit de kijkers van het programma. En bij VI zeggen ze altijd van, ja, wij zijn niet gevoelig voor dat soort ophef. Nou, ik kan je verzekeren dat als mensen jou rancune verwijten en dat je twee populaire medewerkers daarvoor van het scherm hebt gehaald, dat is echt, dat voelt niet goed, dat is niet fijn. En ik denk dat ze totaal niet zitten te wachten op die kritiek. Dus ik denk dat ze niet gecanceld hadden kunnen worden.
Met de kanttekening dat het natuurlijk wel de grote Johan-show is. Hè? Dus als kijkers kunnen kiezen tussen een programma met Sam en Merel of een programma met Johan, dan is dat een no-brainer voor de kijker, toch? Die willen gewoon Johan zien.
Ja, ik denk dat iedereen uiteindelijk in Vandaag Insight, behalve het VI-trio, inwisselbaar is. Maar nogmaals, ik denk wel dat er echt veel kritiek zou komen als Sam en Merel ingewisseld zouden worden. Zeker met deze reden, want dat voelt gewoon niet heel erg goed.
Ja, jij wilde het ook hebben over de Oranje Zondag.
Ja, alleen maar even heel kort hoor, want vanavond is de 7e, tenminste als je dit op zondag luistert, vanavond is de 7e van de in totaal 11 afleveringen van de Oranje Zondag. En dat programma dat strompelt naar de finish. En eigenlijk is het niet echt een finish, want daarna begint vrijwel direct de Oranje Zomer. Ik denk dat het inderdaad niet goed gaat met het programma. Het is een aanzienlijk minder programma, zoals we ook al eerder hebben besproken en zoals veelvuldig is gezegd. En ik zat eens even te kijken, want we hebben het over de rol van Rutger gehad, die eerst te aanwezig was en vorige week ineens totaal afwezig was. Heel gek genoeg. Die man weet geen geen middenweg te vinden daarin. Maar ik denk ook dat we wel eerlijk moeten zijn dat Helene niet voldoende daar presteert. Zij is de presentator van het programma en zij wordt buiten schot gehouden. Dat is wat mij betreft onterecht. Hè? Want als de kritiek is dat Rutger te aanwezig is, dan is het ook de rol van de presentator om te zorgen dat Rutger niet te aanwezig bezig is. Hè, om te zorgen dat andere mensen dan meer aan bod komen. Dus ik denk dat daar echt een taak ligt bij Helene. En dat ze ook moet kijken van hoe zij haar rol beter kan vervullen. Ik vind het op dit moment gewoon dat zij dat gewoon ook niet goed doet. En een van de dingen die Wilfred als presentator van VI sterk maakt, is dat hij niet alleen de presentator is, maar is ook de eindredacteur en de regisseur. Het is iemand die constant aan het nadenken is over, moet er een filmpje worden ingestart om het weer even totaal te veranderen en om even weer mensen te laten lachen. En op andere momenten verandert hij ook vrij abrupt het onderwerp naar weer iets heel anders. Dus hij is constant het programma eigenlijk volledig daar in goede banen aan het leiden. Als een soort van ringmaster daar. Dat is iets wat gewoon simpelweg Helene veel minder goed beheerst. En aangezien ze wel hetzelfde programma heeft als Wilfred, of in ieder geval een soort van kopie daarvan heeft, is dat wel belangrijk dat ze dat leert.
Ja. Maar dat heeft toch bijna geen enkele presentator? Ik bedoel, ik denk dat dit een kwaliteit is die je juist om je heen moet verzamelen. Hè? Dus je verwacht dat een regisseur hier direct in je oortje zegt, en nu door, we gaan naar een filmpje. Ik weet niet of ik wel wil dat een presentator continu ook met dit soort dingen bezig is. Want dan ben je toch minder scherp in de interactie aan tafel, denk ik.
Ik ben het met je eens dat het een wat andere rol is die je dan daarmee de presentator geeft. Een niet standaard presentatorrol. Maar ik denk een van de dingen die ervoor zorgt dat VI een scherp en ook snel programma is, is het feit dat Wilfred heel goed aanvoelt wat er op dat moment nodig is om het interessant te houden. En dus ook direct kan schakelen en geen instructie in zijn oortje daarvoor nodig heeft. Dus ik denk dat het daardoor een beter programma wordt.
Oké, okay. Maar dan zou ik dus, als ik haar was, eerder zeggen van achter de schermen, geef dat signaal sneller of denk meer mee om dit te doen. Want als je haar nu ook nog eens de instructie geeft van je moet meer zoals Wilfred worden, dan is dat denk ik de snelste garantie om het nog veel erger te maken, want zij is geen Wilfred.
Nee, ze is geen Wilfred, maar dit zijn ook wel vaardigheden die je natuurlijk aan kan leren. Kijk, het probleem met Helene is dat ze relatief onervaren is, nog steeds, als talkshow-presentator. Het kwam tot nu toe allemaal aanwaaien in het succes. Dat is nu wat minder. Ik denk het nadeel van het succes van de Oranje Zomer is dat ze misschien onvoldoende hebben geïnvesteerd in de inhoudelijke kwaliteiten van Helene als presentator. Als de Oranje Zomer misschien wat was tegengevallen, dan had ze gezegd, we gaan haar bijles geven, we gaan zorgen dat ze beter wordt. En dat hebben ze gelaten. En daardoor zitten we eigenlijk met de problemen waar het programma nu mee zit op dit moment.
Wat mij opvalt is dat het programma eigenlijk nog best goed bekeken wordt. Ja. Het wordt volgens mij 2 tot 3 keer zo goed bekeken als op 1. En toch doet iedereen ineens alsof het programma een drama is. Dan denk ik van er kijken toch wel erg veel mensen desondanks naar het programma.
Dat is absoluut waar. Kijk, het is natuurlijk zo dat uiteindelijk de kijker bepaalt. Dus dat is helemaal zo. Als de kijker het leuk vindt, dan is dat in commerciële termen het enige wat telt. Het is natuurlijk zo dat televisierecensies hebben een bepaalde functie. En dat ze soms dingen kunnen signaleren die de kijkers pas later signaleren. Dus het kan zijn als het programma niet meer na miljoenenjacht staat, een goed bekeken programma, maar zoals vanavond dat het na een minder bekeken programma staat, dat de kijkcijfers dan ook wat inzakken. Dat zouden ze willen voorkomen.
Oké. Nu we het toch over Op1 hebben. Op1 had een nieuwe presentator deze week.
Ja, hoezo hadden we het over Op1? Ja.
Nee, ik zei dat het 2 tot 3 keer zoveel kijkers heeft als Op1.
Oh, op die manier. Ja. Oké. Okay. Ja, nee, dat is waar. Eigenlijk wie
Op1 nou mijn bruggetjes belachelijk te maken hier?
Nou, eigenlijk was iets te complex. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Wie Op1 presenteert, als je ervoor gaat zitten, dan heb je vaak geen enkel idee. Want het is nog een groter raadsel dan anders. Een paar weken geleden zat Carrie er alleen. Charles was toen ziek. Ik denk in het verleden hadden ze daar een mannelijke presentator naast gezet, zoals Thijs of Sven of wie dan ook. Maar ik denk dat ze daar ook bewust de keuze hebben gemaakt met het oog op de toekomst. Laten we het publiek vast laten wennen aan Carrie als solo-presentator, want ze is natuurlijk in de running om het vrijdag 7 uur tijdslot te gaan presenteren vanaf september. Maar ook met het oog op de toekomst mocht afgelopen woensdag politiek duider Thomas van Groningen een keertje aan het hoofd van de tafel zitten. En dat was, zoals hij zelf zei, een groot moment voor hem. Dus ik dacht ook van, ik ga kijken. Ik was oprecht benieuwd hoe hij het zou doen.
Ja, en hoe deed hij het?
Nou, ik zal je wat zeggen.
Ik zag lovende recensies over hoe hij het deed namelijk.
Ik zal je vertellen, ik ben echt extreem onder de indruk. Ik vond het echt hartstikke goed. Ik had het niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Het is een debuut wat hij maakte als presentator. Ik dacht echt bij mezelf, dit is echt hartstikke goed gedaan. Hij was ontspannen. Hij heeft een plezierige stijl. Hij is niet een harde interviewer in de trant van Sven Kokkelman, maar weet wel een hele goede sfeer daar neer te zetten. En heel belangrijk, dat vind ik misschien ook nog wel meer dan sommige van de mensen die nu in de running zijn voor andere talkshowslots. Hij is echt een persoonlijkheid. Op de manier dat bijvoorbeeld Eva Jinek dat ook is. En dat moet hij nog wel een beetje uitbouwen en daar moet hij nog wat aan werken. Maar er zit wel echt een persoonlijkheid. En dat vind ik wel echt heel erg belangrijk bij dat soort dingen. Hij had ook een grapje voorbereid. Want op een gegeven moment zaten daar twee synchroonzwemmers in de studio. En toen liet hij een foto van hem en co-presentator Charles Groenhuizen zien. Die ook even zijn gaan synchroonzwemmen die dag. En je zag een gefotoshopt zwembad met twee harige benen eruit steken. Eén met een of eigenlijk twee paar harige benen eruit steken, moet ik zeggen. En één zelfs met een Carité Napel-tatoeage. Dat zijn dan hij en Charles Groenhuizen dus. Nou, weet je, dat zijn typisch van die Thomas van Groningen dingen. Bij opeens zit er geen publiek, dus dan wordt het niet gelachen. Dus dat maakt het altijd een beetje ongemakkelijk. Maar ik stel me dan zo voor, als er wel een publiek bij zit en die moeten daarom lachen, dan kan dat op zich best een eigen stijl zijn die mensen waarderen.
Jij moest grinniken.
Ja, nou ja, ja, ik zie dat het kan werken. En ik dacht direct, of dit nou bij Op 1 past in deze vorm, weet ik niet. Ze heeft ook de pech dat, dat hij bij een omroep zit waar al best wel veel mensen rondlopen. Hè? Want ook Fidan en Welmoed en Jort en Sven en Rick, die werken daar ook allemaal. Dus bij WNL zie ik niet zoveel kansen. Maar ik denk wel dat dit presentatiedebuut een reden is voor RTL 4 bijvoorbeeld om naar hem te kijken. Want na het vertrek van Matthijs, of na het, ja, het soort van gedwongen vertrek van Matthijs, kunnen ze best een extra iemand op de late avond gebruiken. Ik heb ook heel sterk de indruk dat Bo er echt geen enkele zin meer in heeft in die hele talk. Show. Hij lijkt compleet en totaal uitgekeken op dat programma. Sowieso presenteert hij nog maar 2 keer 6 weken per jaar. Dat was vroeger toen Eva er nog zat echt de helft van het jaar. Dus hij is echt achteruit gegaan qua hoeveel weken hij presenteert. En hij zegt in de media, zoals afgelopen week ook in televisie, dat de late slaaptijd hem zwaar valt. Hij is heel erg laat thuis en daar klaagde hij ook over. Ja, dat kan ook wel eens een aflopende zaak zijn. Ik denk voor Peter van der Vorst zou Thomas van Groningen op termijn best een interessante optie kunnen zijn voor hun talkshow. Sterker nog, ik denk zelfs dat voor SBS6, ik wil niet meteen direct de baan van Helene Hendricks ter discussie stellen, maar ik denk ook dat hij, hij komt natuurlijk ook uit de VI komt rijden, dat hij ook dat format best wel goed zou kunnen aankunnen. Dus ik denk wel dat er veel potentie daar zit.
Hij heeft een gouden toekomst.
Maar er is wel een maar.
Bij jou is er altijd een maar. Maar waarom kunnen we niet gewoon hier stoppen? Dus we gaan zeggen van, volgende blok, dat is de tune van de week.
Nee, er is één maar. En het is een beetje de olifant in de kamer. En dat is zijn gewicht. En ik denk wel echt dat dat iets is wat hem parten speelt. Hij is natuurlijk echt veel te zwaar. Je ziet ook altijd dat als hij op het scherm is, heel veel reacties op Twitter daarover gaan. Dat is natuurlijk niet alleszeggend. Maar het geeft wel aan dat het afleidt als het over de inhoud zou moeten gaan. Het eerste waar iedereen over denkt bij Thomas van Groningen is zijn gewicht. En het is niet een paar kilo. Het is natuurlijk iets wat morbide obesitas is. Of in ieder geval daar tegenaan zit. En hetzelfde als dat de presentator een roze hanenkam zou hebben. Het is het eerste waar je aan denkt. Het is het tweede waar je aan denkt. Het is het derde waar je aan denkt. Terwijl ja, je eigenlijk wil dat het over de inhoud gaat. Ik denk heel eerlijk gezegd dat de beste investering voor zijn carrière is om 40 kilo te verliezen.
Ik vind het wel heel... ik ben het er niet mee eens trouwens. Nee. Ik denk dat dan beloon je dus eigenlijk al die mensen op Twitter die continu mensen op hun uiterlijk afvallen. He, dus als vrouw word je continu aangevallen als iets niet mooi of goed zit. Als man word je aangevallen op je gewicht in zijn geval. Wat is er mis met iemand die wat overgewicht heeft? Leven de handpekels van deze wereld?
Ja, maar het is ongezond.
Dus... Nou, er zijn wel meer mensen die ongezond leven op televisie. Ik heb niet de indruk dat Johan Derksen het toonbeeld is van een gezond leven.
Dat weet ik eigenlijk niet. Hij drinkt volgens mij geen alcohol, eet best wel gezond. Maar kijk, de reden... Kijk, overgewicht is natuurlijk wel echt extreem ongezond. Zo ziet het er ook uit. En jij zegt van mensen... het is verweend dat mensen beoordeeld worden op hun uiterlijk. Het is een visueel medium. Hè? Een goede presentator, de definitie daar wat mij betreft van, is iemand die fijn is om naar te kijken, fijn is om naar te luisteren. En dat betekent dat uiterlijk een rol speelt. En dat is misschien voor sommige mensen vervelend, hè? Maar dat is wel hoe dingen werken gewoon. Dus ik zeg niet dat het moreel goed is dat hij erop wordt afgerekend. Ik zeg, hij wordt er in de praktijk op afgerekend en hij doet er goed aan om dat gewicht te verliezen.
Ja, kijk, jouw criterium was dat het afleidt, hè?
Ja.
En dan denk ik van, ik zie het eigenlijk vooral. Jouw verhaal is een pleidooi voor conformisme, voor saaiheid. Er zullen destijds een hoop mensen tegen Gorbachev gezegd hebben dat ze een grote wijnvlek op zijn voorhoofd, dat die afleidt. Mensen die vinden dat het afleidt, het Roel van Vels, dat hij te klein is. Dat Splinter Chabot zich kleedt alsof hij een circusartiest is. Johan Derksen oogde toch jarenlang een beetje als een zwerver. Ik denk, de samenleving is volgens mij juist interessanter als niet iedereen in dezelfde mal past. En goed als je dat ook op televisie ziet, dat niet iedereen exact volgens dat prototype van de goed geklede, net iets aantrekkelijker dan normaal zijnde slanke presentator valt. Dat levert vooral saaie tv op volgens mij.
Ja, nou ja, ik ben het er helemaal mee eens dat je persoonlijkheden nodig hebt en dat mensen af mogen wijken van de norm. Daar ben ik het ook 100% mee eens. Maar ja, in deze tijd, ik vind het ook niet verkeerd om tegen mensen te zeggen dat het niet kwaad kan om wat gewicht te verliezen. Ik denk dat het goed is voor zijn carrière als hij dat doet.
Speelt hij niet ook gewoon je eigen achtergrond mee? Want jij was ook veel te dik vroeger.
Ja, maar dat is wel heel erg lang geleden.
Maar bij rokers heb je dan dat als iemand dan gestopt is met roken, dat hij nog fanatieker anti-roken wordt. Ik heb het gevoel dat jij sinds je zelf veel gewicht bent verloren, ja, nog fanatieker op dit punt zit dat je gezond moet leven, dat je niet te dik mag zijn, dat je, ja, veel moet sporten, dat je goed moet eten. Omdat dat toevallig nu is wat jij in de laatste 10 jaar, iets minder,
13 jaar.
Ja, 13 jaar zelf doet.
Ja, dat zou absoluut kunnen. Maar ik zie niet waarom het punt daarmee minder valide is, eerlijk gezegd. Ik ben inderdaad in de zomer van 2011, in een periode van 3,5 maand, 30 kilo afgevallen. Dus dat is inderdaad best wel veel in een korte tijd. Kijk, voor mij geeft dat ook aan, het is mogelijk. En ik denk dat dat een van de dingen is die heel veel mensen tegenwoordig zeggen van, als je dik bent, dan kun je er niks aan doen. Nou, met al het respect, daar kan je wel degelijk wat aan doen. En dat is ook iets wat ik mensen probeer echt bij te brengen. Er is wat aan te doen. Als je wil afvallen, dan moet je gewoon simpelweg minder calorieën innemen dan dat je spendeert. Dus je moet of meer gaan bewegen, of je moet minder gaan eten. Het is een natuurwet dat je dan afvalt. Er is geen enkele reden waarom dat niet kan. Dus dat kan gewoon inderdaad, ja. En het is absoluut waar dat ik dat wel uitdraag, ja.
Nou ja, straks gaan we naar een update over deze podcast. Voordat we dat doen, is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Wat heb je meegenomen?
Ik heb de tune van Miljoenenjacht meegenomen. En leuk om daarover te weten. Het programma bestaat al sinds 2000. En deze tune wordt al gebruikt sinds 2003. Dezelfde melodie wordt dus al die jaren gebruikt, dus meer dan 20 jaar inmiddels. Er zijn wel wat verschillende uitvoeringen geweest, maar het is daarom een melodie die heel bekend is bij heel veel mensen. Het is de Miljoenenjacht tune. Ik ga hem laten horen en dan heb ik nog één heel fascinerend weetje over Miljoenenjacht voor je. Ik denk echt dat het mensen gaat wegblazen. Maar eerst de tune van Miljoenenjacht.
Lekker bombastisch.
Heerlijk. Echt heerlijk. Ik vind het echt een geweldige tune. Gemaakt door Martijn Schimmer van van zijn bedrijf SMP Amsterdam. Oké, okay, fascinerende weetje. Miljoenenjacht heeft natuurlijk een koffertjespel als finale. En dat werd pas geïntroduceerd in het programma nadat het al 2 jaar op televisie was. De eerste versie van Miljoenenjacht had een compleet andere finale. En dat koffertjespel is er dus pas in 2002 gekomen. En dat is later als zelfstandig programma, wat heet Deal or No Deal, de hele wereld rondgegaan. Het is echt een heel succesvol format. Zeker een aantal jaar geleden was het echt een extreem succesvol format voor Endemol. Maar dat was oorspronkelijk dus geen onderdeel van Miljoenenjacht. Dat weten weinig mensen nog.
Oké, maar nu weten wij dit ook.
Nu weten wij dat ook, ja. Ja, klopt.
Oké. Laten we het gaan hebben over serieuzere zaken.
Ja, we gaan het hebben over de Europese Unie. En voordat mensen massaal de podcast uitzetten, dit wordt hopelijk een interessant punt.
Ja, ik wil het hebben over contant geld. En iets wat toch al heel veel emotie opriep deze week. Zelfs ik werd deze week een beetje boos op de Europese Unie.
Ja, dat ik ook wel, ja.
Want ik las overal dat 600 miljoen euro boete van de EU riskeren als we niet, hup, snel een beetje, alle contante betalingen boven de 3000 euro verbieden. Ja. En er was een wetsvoorstel hierover. Dat is controversieel verklaard. Maar het moet nu alsnog door de Kamer gerommeld worden. En daar word ik toch een beetje opstandig van. Want dan krijg je dus een debat dat niet op basis van een inhoudelijke afweging gevoerd wordt. Maar toch een beetje het argument van de stok. Voer dit snel door. Anders kun je fluiten naar je 600 miljoen euro uit het coronafonds. En je wordt daarmee eigenlijk als Tweede Kamer ook als voor een soort van voldongen feit geplaatst. Hè? Van je moet dit doen. Anders heb je een probleem. En ik zag veel boze reacties op de sociale media. Er was veel kritiek op de EU. Brusselse bureaucraten, Brusselse regelzucht werd daar genoemd. En ik dacht ook wel van alles wat hierover besproken wordt, dat zet ook burgers die iets 3000 euro cash betalen bij voorbaat weg als crimineel. Terwijl als je met 20 vrienden ergens een beetje lekker gaat eten en je legt op een gegeven moment allemaal wat cash geld op tafel, dan kun je straks al niet eens meer cash betalen zonder dat oma Gentje verdenkt van een witwasoperatie. Ik werd daar ook wel opstandig van.
Ik vind het een laag bedrag ook, 3000 euro. Want het scenario van een tweedehands auto kopen die je cash betaalt, vind ik ook weer niet zo heel gek.
Nee, zeker niet. En kijk, ik gebruik zelf weinig cash. Maar ik vind wel dat mensen het recht hebben om transacties te doen zonder dat dat bij voorbaat verdacht is. En zonder dat alles maar in de gaten gehouden moet worden. Ja, kijk, wie nog nooit een klusjesman cash heeft betaald, steek je hand maar op. En ja, ik snap dat dat niet hoort. Maar ik dacht ook van, is een samenleving waar alles altijd perfect volgens alle regeltjes gaat werkelijk een fijner land om in te leven? Ik vraag het me af en ik denk ook eerlijk gezegd, denk van niet. En ik snap dat als jij met een koffer vol geld wordt betrapt op Schiphol en je hebt een miljoen euro in cash in je koffer zitten, dat je dan een probleem hebt. Maar 3000 euro vind ik toch wel een hele lage grens om te zwaaien met het argument dat je anders terrorisme financiert.
Misschien... Ik vind die hele terrorisme- en witwaswetgeving best wel beklemmend. Ik had dus een appartement in Bulgarije geërfd. Het was een vakantiewoning. Die hebben mijn zus en ik uiteraard verkocht. En toen kreeg ik ineens een flink bedrag overgeschreven op mijn rekening van een Bulgaarse notaris. Ik kan je vertellen hoe ze daarop reageren bij de bank. Die willen direct tekst en uitleg daarover hebben. En weet je, uiteraard kan je dan een koopcontract overhandigen en is dat verder allemaal daarmee opgelost. Maar het idee dat er toch een soort van verdenking is, ik vond het echt heel erg onprettig.
Ja, je krijgt het gevoel alsof je als een crimineel wordt weggezet.
Ja.
Ik sprak over eens een keer met een Tweede Kamerlid en ik had het over een aannemer die dan bijvoorbeeld cash geld vraagt en dat soort dingen. En toen kreeg ik een advies dat ik nooit meer zal vergeten. Dit Kamerlid zei mij, wat je ook doet, laat je partner betalen. En toen dacht ik, huh? Hoezo? Hij zei van, als je zelf ooit nog in de politiek wil, dan moet je een formulier invullen of je zelf ooit bijvoorbeeld een aannemer cash betaald hebt of zwart betaald hebt of dat soort dingen. Je wil als toekomstig Kamerlid of mogelijk Kamerlid dat je die vraag in ieder geval ontkennend kan beantwoorden. Dus zorg altijd dat je partner dit soort betalingen doet. Ik dacht, dat zegt ook wel heel veel over hoe er in Den Haag over dit soort dingen gedacht wordt.
Ja, inderdaad, ja. Ja. Maar even terug naar de kern van de zaak, want jij hebt dus dit uitgezocht. Het beeld is dus van dit moet van Brussel. En dat zit dus wel ietsje anders, heb jij volgens mij geconcludeerd.
Ja, want ik heb bijvoorbeeld de voorlichters van het ministerie van Financiën en de Europese Commissie gebeld. En uiteindelijk werd ik toch wel een stuk minder boos, eerder geïrriteerd door de communicatie van dit wetsvoorstel. Want kijk, in de Kamerbrief staat letterlijk, als het verbod op contante betalingen boven de 3000 euro niet doorgaat, dan dreigt Nederland mogelijk 600 miljoen Europees geld mis te lopen. Conclusie, die 3000 euro moet van Brussel.
Ja, en even naam en rugnummers, hè, want deze brief is niet geschreven door een anonieme ambtenaar. Deze komt van een minister.
Ja.
Dit gaat om welke minister?
Jessilkus en Van Wijnberg.
Ja, dus de VVD en D66 hier.
Klopt. En waar dit naar terug gaat is, we weten denk ik allemaal nog die Europese top waar Mark Rutte naartoe ging en als misplaatste gimmick de nieuwste biografie van Chopin had meegenomen. De volgende top werd er een coronafonds afgesproken om de Europese economieën weer uit het slop te trekken. Maar Nederland wilde zelf heel erg graag strenge eisen voor landen als Italië en Spanje. En dus daarmee ook voor zichzelf.
En een van die strenge eisen was, ga je daar naartoe dat er een verbod komt op contante betalingen?
Maar dat is dus de grap. Dat was geen eis. Om aanspraak te maken op het geld, moest je zelf een plan indienen. En Nederland mocht dus zelf maatregelen aandragen. En waar iedereen het over eens is, Nederland heeft op eigen initiatief een wettelijke limiet op contante betalingen in dit plan gezet. He, dus dat was niet het Europese Commissie die daar specifiek om vroeg. Het was al helemaal niet een Europese Commissie die het eiste. De echte reden dat erin staat is dat de regering dit toch al van plan was. En vervolgens ja, dat maar in het plan heeft gezet. Dat plan is goedgekeurd door de andere lidstaten. Want die gingen er uiteindelijk over, niet Brussel. Maar nu wordt het nog mooier. Zelfs die 3000 euro staat dus helemaal niet in het plan. Daar staat alleen dat er een wettelijke limiet op contante betaling ingesteld moet worden. Niet hoe hoog die moet zijn. Feitelijk zou Nederland morgen een wet kunnen aannemen die contante betalingen boven een miljard verbiedt.
Ja. En zou het er ook over doen. Ja.
Dan ben je er ook.
Ik vond ook inderdaad vooral die 3000 euro een groot probleem. Als je dat bijvoorbeeld op, weet ik veel, 10.000 of zo zou zetten, zou ik er al merkelijk minder problemen mee hebben.
En dat is dus de grap. Want er komt wel los hiervan Europese regelgeving aan, waar de lidstaten afspreken dat ze de betalingen boven 10.000 euro willen verbieden. Dus niet 3000 euro, maar 10.000 euro. Maar ja, Nederland heeft er zelf voor gekozen om helemaal los daarvan dan maar alles boven de 3000 te verbieden. En vervolgens dat te verkopen door te zeggen van, ja, dit moeten we nou eenmaal doen van Brussel. Dat vind ik weer suf. Want ja, dit is bij delen van Nederland, en dat begrijp ik ook wel, echt een impopulair voorstel. Ja, dan vind ik het echt heel laf als je zegt van, ja, dat moet van Brussel.
Ja, maar feitelijk is hier dus Van Wijnberg, D66-minister op dit moment, gewoon niet eerlijk geweest. Dus iemand die zegt aan de lopende band dat hij verschrikkelijk veel van de Europese Unie houdt. Die zit nu de Europese Unie eigenlijk in een zwart daglicht te stellen. Dat vind ik al best wel opmerkelijk vanuit zijn politieke voorkeur. Om uiteindelijk de mensen in Nederland te bedonderen. Want dat is wat hier gebeurt.
Ja, nou, het ligt denk ik net iets subtieler in die zin. Dat als je puur de tekst leest van de regering, er staat niet iets wat feitelijk onjuist is. Maar de suggestie wordt wel heel erg gewekt dat dit van Brussel moet. Terwijl...
Ja, maar dat is een stievertje.
Ja, nee, nou, fair enough. Ja, jij zegt het harder dan ik. Maar ik denk dat het vooral de suggestie die opgeroepen wordt met deze tekst, dat die heel schadelijk is.
Maar ik vind dat politici dus inderdaad gewoon niet oneerlijk moeten zijn over deze dingen. Dus ik heb niet per se dat ik nou zeg van ik ben heel erg pro-Brussel. Dus dat motiveert mij minder. Hè. Ik heb ook wel wat kritische kanttekeningen bij dat hele project waar die mensen daar in Brussel mee bezig zijn. Onder leiding van die vrouw die uit Duitsland komt.
Ursula von der Leyen.
Precies die. Maar ik vind het gewoon verschrikkelijk als politici proberen weg te komen met een leugen. Ik vind dat dat gewoon onterecht is. Die mensen die werken voor ons, ze moeten wel eerlijk zijn over hun intenties en waarom ze niets doen.
Nou, kijk, wat voor mij ook heel belangrijk is van zelfs die suggestie dat Nederland 600 miljoen euro boete riskeert, ja, die klopt dus eigenlijk niet. He, want alleen in het meest extreme geval zou de commissie Nederland kunnen korten op die 600 miljoen. Meestal gaat dit gewoon in overleg. De soep wordt in praktijk niet zo heet gegeten. Als de regering is gevallen, nou, daar is ook wel begrip voor. Dat korten op het coronafonds is nog bij geen enkele lidstaat in de EU gebeurd. He, dus de plannen van Polen en Hongarije die werden aanvankelijk niet goedgekeurd. Dat is wat anders, maar echt die mijlpalen die er zijn, die zijn eigenlijk overal goedgekeurd. En dat geeft mij inderdaad wel het gevoel dat Europa weer misbruikt wordt om impopulaire wetgeving er doorheen te drukken. Ja. En ook nog eens vlak voor de Europese verkiezingen. Ik denk, kap daarmee. Hè. Dit hoeft niet, doe dit niet. You know better.
Stop met liegen, dat is de oproep hier aan minister Van Wijnberg en minister Jezielges. Dat lijkt mij inderdaad een zeer terechte oproep. Nou, dan... Er is iets nieuws in deze podcast wat misschien al aan het begin te horen was. Het ligt er een klein beetje aan wanneer je luistert naar deze aflevering. Maar dat is dat er een reclame te horen was voordat de podcast begon. En dat gaat vaker gebeuren, Lars.
Ik heb nog nooit iemand zo blij zien kijken bij reclame, Victor.
Ik ben heel blij, ik ben heel blij.
Je hebt net Peter van der Vorst bekritiseerd over de manier waarop hij Maxima aankondigt. Ja. Je promoot nu reclame alsof er een nieuw wereldwonder is toegevoegd aan deze podcast.
Ik ben zo blij. Ik moet je eerlijk zeggen, we hebben nu dus reclame in deze podcast. We gaan binnenkort ook reclame maken. We gaan hier ook aanbevelingen doen. Weet je, ik kan niet wachten om de maaltijdboxen, de onderbroeken, de matrassen allemaal aan te prijzen. Al 15 jaar lang, Lars, koop ik geen onderbroek zonder dat ik jou om advies vraag. En nu eindelijk ga jij jouw adviezen delen met de hele natie. Ik denk dat dit een grote toevoeging is voor het land.
Oké.
Ik heb een klein beetje Peter van der Vorst in mij, Lars. Ja. Dat hebben we allemaal. Maar even serieus, hè, want dit is wel even een serieus punt. We willen het ook even daarom om die reden bespreken. 2,5 jaar geleden zijn we deze podcast begonnen als een hobbyproject. Het is iets wat we ernaast deden. En als er gewoon 2000 luisteraars waren, dan waren we dolblij. En daar hadden we voor getekend. Maar inmiddels hebben we echt een grote vaste schare van luisteraars aan ons gebonden. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Daar zijn wij heel erg dankbaar voor. Dat heeft ons ook reden gegeven om de podcast verder te professionaliseren en om het allemaal nog beter en groter te maken. Maar dat betekent ook dat er natuurlijk wat tijd in gaat zitten. En dan loont het op een gegeven moment ook om in zee te gaan met de partij die reclame voor je kan regelen. En wij zijn in zee gegaan met Dag en Nacht Media. Een groot podcastbedrijf in Nederland. Veel podcasts zijn daaraan verbonden. En die gaan dus zorgen voor advertenties in de podcast.
Ja, wat ik wel grappig vond is dat we op een gegeven moment door meerdere partijen benaderd werden met de vraag of ze konden adverteren in de podcast. En Dag en Nacht Media nam zelf contact met ons op. En toen vroegen we ook van, wat is nou de reden dat je contact met ons opnam? Ze hadden een klant die op ChatGPT had gevraagd van, ik wil adverteren bij de Communicado's, wie moet ik dan bellen?
Ja.
En dan heeft ChatGPT heeft gezegd, dan moet je dag en nacht bellen, want die regelen de advertenties voor de Communicado's. Ja.
En dat was op dat moment dus inderdaad niet het geval, maar inderdaad vanaf nu is dat wel degelijk.
Dus eigenlijk hebben we alles te danken aan ChatGPT. Dat was maar mijn punt.
Ja. Maar goed, je gaat het dus inderdaad vanzelf wel merken. Er kan een pre-roll advertentie, dat is wat ze noemen een dynamic insertion. Dus die daarom kan die er soms wel in zitten, soms niet in zitten, afhankelijk van de campagne. Weet in ieder geval dat dat zit eraan te komen in de toekomst. Moeten we daar nog meer over zeggen?
Nee, volgens mij was het hem wel. Ja.
Oké. Okay. Dan is er tijd voor Vraag het Fik en Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Danny en hij zat zich dood erger.
Voor de mensen die zich afvragen waarom Victor ineens aan het lachen was tijdens het voorlezen hiervan, is dat ik wild gebaren aan het maken was dat je rustig moest voorlezen.
Item van vorige week. Ik praat te snel als ik dingen moet voorlezen, inderdaad. Ja. Goed. Ja, maar goed, de mail.
De vraag van Danny. Hij zat zich namelijk enorm te ergeren. Hij zegt, in het hele item over Haptemoe de Hoop noemt Victor hem continu tot wel 8 keer toe Haptema. En aan het begin al eens Haptemo. Ik kan me niet voorstellen dat een communicatie-expert daar echt zo'n moeite mee heeft dat je 1 of 2 keer verspreekt kan. Maar dit was echt absurd. En dan klagen over het elitaire dédain van anderen. Dit vind ik pas een uiting van dédain. Iemands naam steeds verkeerd uitspreken.
Ja. Ja, die naam zit verkeerd in mijn hoofd. Ik heb er de nodige reacties op gekregen. Ik heb het ook al langer. Ik had het ook al van tevoren gesignaleerd. Tegelijkertijd, die naam die zit verkeerd in mijn hoofd. Ik ben er ooit eens keer mee begonnen. En dat is heel moeilijk om eruit te krijgen. Dus het klopt. Ik heb zijn naam echt keer op keer verkeerd uitgesproken, inderdaad. Ja. Voor de duidelijkheid. Ik was natuurlijk verder lovend over hem. Hè. Dus om nou te zeggen dat dit een uiting is van de... Dat vind ik persoonlijk wel heel erg ver gaan. Daar ben ik het eigenlijk totaal niet mee eens. Het is natuurlijk gewoon een foutje die je maakt. Er zit niet een hele gedachte achter. Ik was lovend over hem. Ik vond dat hij een kandidaat is voor het lijsttrekkerschap van de Partij van de Arbeid GroenLinks in de toekomst. Dus in alle opzichten ben ik heel positief over hem. Maar het is gewoon een niet veel voorkomende naam in Nederland. En daarom heb ik hem verkeerd in mijn hoofd zitten. En daarom kwam dat er verkeerd uit.
Ja, ik moet even sorry tegen hem zeggen. Sorry.
Vind jij dat ik hiervoor sorry moet zeggen?
Ja, vind ik wel. Zeg gewoon even
tegen
sorry.
Tegen wie? Tegen deze vraagsteller of tegen...
Nee, tegen Haptemoe de Hoop.
Omdat ik zijn naam verkeerd heb uitgesproken?
Ja, omdat je het 8 keer hebt gedaan, Victor.
Maar... Oké.
Okay. Nou, okay, nee, dat ga je niet doen.
Te ver gaan. Nee, maar ik even Lars. Want kijk, ik bedoel... Als je echt een grote fout hebt gemaakt... Hè, dus als ik had gezegd van... Die heeft 17 kinderen verkracht... en dat blijkt niet het geval te zijn... Ja, nee, dan vind ik inderdaad sorry wel op zijn plaats. Maar... Dit is toch gewoon een kleine vergissing?
Ja, nou, ik reken het eigenlijk ook mezelf aan. Want ik hoorde het je zeggen en ik had je moeten corrigeren. Dus eigenlijk had ook ik jou moeten corrigeren. Wat wij niet hebben...
Ik vind dat jij sorry moet zeggen, Lars. En
ja, sorry daarvoor. Sorry. Nee, dat had ik moeten doen. Wat je in Amerikaanse podcast hebt... is dat je later in het transcript zeg maar, van de podcast... ook de uitspraak kan corrigeren.
Ja.
Volgens mij is dat er nog niet in het Nederlands. Maar dan kunnen we in de toekomst misschien... als jij weer eens iets verkeerd zegt, kunnen we dat corrigeren.
Er zit altijd fout in. Er zit altijd, ook in deze aflevering zit fout. Dat gebeurt. Ja. Dat hoort er ook voor een deel bij.
We kregen ook een vraag over dat jij wat en dat wel eens door elkaar haalt. Ik denk dan dat komt misschien omdat je 7 jaar in Amerika hebt gewoond.
Nee, dat zijn gewoon slordigheidsfoutjes.
Dit kan toch wel scherper, Victor?
Absoluut. Het kan allemaal scherper.
Je bent haast pissig.
Pissig. Ik vind alleen dat het... Ik ben vooral pissig over al die mensen die daar dan zoveel gaan achterzoeken. Dat ik denk van, het feit dat ik zijn naam uitspreek betekent niet dat ik lid ben van de Ku Klux Klan, hè, jongens. Het is gewoon een foutje wat je maakt. En mensen moeten het ook wel in dat perspectief blijven zien. Als ik de naam van Johan Derksen uitspreek, betekent niet ineens dat ik een hekel heb aan alle witte mensen ter wereld. Hè? Net zoals het feit dat ik zijn naam verkeerd uitspreek niet betekent dat ik een racist ben, wat af en toe een klein beetje gesuggereerd werd. En daarvan denk ik inderdaad, vind ik te ver gaan.
Goed.
Dankjewel voor je vraag, Danny. Nou, vraag het Fik en Lars het gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naar toe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi hoi.